Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast. Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Jo van Onsem, topman van digitaal dienstverlener Onezillium. Is het bedrijfsleven voldoende bewapend tegen cybercriminaliteit? En Onezillium heeft afgelopen week maar liefst 2 organisaties ingelijfd. Is de overnamehonger daarmee gestild? Zoals gezegd, 2 bedrijven overgenomen, voorgenomen acquisities. BM Consultants, Red Team, Cybersecurity en dan ook nog eens uitgebreid hier te gast. Is het schipperen met je tijd?
Zeker. zeker. Maar voor alle eerlijkheid, we hadden de transacties al een paar weken eerder gedraaid. Maar we wilden gerust de tijd nemen om zowel bij Cybersecurity, Red Team als bij BM Consultants. Dit zijn kleine ondernemingen, mensen... is de asset daar. Dus die moet je zeker goed borgen, want als die weglopen is je bedrijf waardeloos. En dus is het belangrijk dat er een goede communicatie was naar die mensen toe, dat die goed geïnformeerd werden.
Het is dus eigenlijk meer een soort van wervingsbeleid zoals het klinkt. Je moet aan talenten komen en soms hoort daarbij dat je bedrijven overneemt.
Ja, dus dit is onze business. Wij maken geen producten. Wij verkopen producten en diensten. Software, hardware. En dit gebeurt door mensen. En uiteraard geholpen door technologie. Maar het is een echt kennisbedrijf. En dus koop je eigenlijk ook effectief een stuk
Dit is wel goed om dat te benadrukken. Jullie zijn een zogenoemde reseller. Dat betekent dus dat je in huis niet zoveel maakt, maar het wel verkoopt. Worden daar dan exclusieve contracten bij getekend? Of kun je wat je bij jullie kunt kopen ook bij concurrenten kopen?
Ja, zeker. Ik bedoel, het gaat... soms over een product, maar er zijn voor een bepaalde dienst meerdere producten, meerdere technologieën. Persoonlijk vind ik exclusiviteit niet zo'n leuk woord. Ik heb liever een niet-exclusieve overeenkomst, omdat je dan ten opzichte van elkaar elke dag je best doet om elkaar te verdienen. Terwijl als je exclusief bent, dan is het oké, ik heb nu mijn terrein, dit is mijn veld.
Dan heb je toch ook een onderscheidend vermogen binnengesleept als je exclusiviteit afspreekt. Dat betekent namelijk dat je dat niet bij de buurman kunt vinden.
Ja, daar ben ik het mee eens, maar monopolies zijn niet leuk. Dat gaat artificieel de prijzen omhoog drijven. Dus ik hou van de competitie, ik ben een exportman. Dus dat mag er gerust in zitten. En ik vind dat wij ons moeten onderscheiden in de meerwaarde, in de kennis, in de competentie die we hebben. En niet omdat we een monopolist of een exclusiviteit hebben.
Hoe uitgebreid kan de portefeuille worden? En dan bedoel ik niet alleen maar het aantal bedrijven dat je misschien nog van plan bent over te nemen, waarover later meer. Maar jullie waren van oudsher vooral gericht op printers, printoplossingen. Het printpark heb ik geleerd gisteren toen ik keek op jullie site. Mm-hmm. Maar daar red je het niet meer mee?
Wel, voorlopig redden we het daar nog wel behoorlijk goed mee. Ik denk dat weinig mensen erbij stilstaan dat de digitale revolutie ook een enorme content-evolutie gemaakt heeft. Er worden documenten en formats aangemaakt in allerlei mogelijke vormen.
Ja, maar niet als je werkt op een paperless office.
Nee, dat is correct. Maar die paperless office bestaat nog niet, want geen enkel bedrijf of geen enkele organisatie zit op een eiland. Dus je bent niet afhankelijk alleen van wat je zelf graag wil en doet. Maar je moet met die buitenwereld, leveranciers, overheid, klanten, medewerkers moet je gaan werken. Maar en iedereen zit daar in zijn evolutie.
Maar er is natuurlijk ook een reden dat jullie al een paar jaar geleden hebben gedacht. Ja. Die printers, in 2073 gaan we daar ons brood niet meer mee verdienen.
Precies. En dus als je een duurzaam bedrijf wil neerzetten, dan moet je meegaan met je tijd. En moet je uiteraard, wij omarmen eigenlijk het feit dat we meer digitaal willen werken. We zijn een digitale dienstverlener. En we willen eigenlijk onze klanten helpen om meer digitaal te kunnen werken. En ja, onze geschiedenis is meer dan 35 jaar zijn we bij klanten voorbij gegaan waar zij digitaal niet meer verder konden. Het moest dan naar papier of papier moest in het systeem gebracht worden. Dan ben je bij het scannen. Want de dag van vandaag zijn het werkplekassistenten, om het in een mooi woord uit te drukken. Hè. Dus het betere woord voor de banale printer. Maar die neemt nog altijd wel zijn plaats en die verdient nog zijn plaats. Afnemende mate. En het is ook zeker voor ons, ook alleen al vanuit duurzaamheidsobjectieven, duidelijk dat wij klanten willen helpen om de papierweg te reduceren.
Maar nu wordt nog meer dan de helft van de omzet verdiend met printen, printoplossingen.
Ja, we hebben, het gaat veel langer, hè, maar even kort te stellen. 2000 jaar die voor ons liggen, of 2010 jaar die voor ons lagen, was papier bij wijze van spreken het geliefkoosde communicatiemoment. Stel dat je vandaag nog een floppy disk hebt waar belangrijke informatie op staat. Zoek het maar eens uit waar je die gaat uitlezen.
Wordt heel nostalgisch van de floppy disks. We gaan naar de actualiteit van deze weken. Namelijk het feit dat jullie twee overnames kenbaar hebben gemaakt. Mm-hmm. En dat ook in een periode waarin er de nodige berichtgeving verschijnt. Dat inderdaad weer langzaam loskomt. Dat er bedrijven worden gekocht en verkocht, ook door private equity. Had je al het idee dat je in een bepaalde trend zat?
Nee, ik denk, zoals je terecht aangehaald hebt, wij zitten in een business die wij goed kennen, goed wil, maar die naar de toekomst toe aan verandering is. Dus wij moesten en wij wouden ook vanuit onszelf veranderen, wat we ook doen. Want we doen al toch een dikke 10-15% van onze omzet puur op software en softwareoplossingen. Maar we moeten dat gaan versnellen. En vandaar dat wij absoluut op zoek waren naar 1, niet alleen te resellen, ook te kunnen implementeren en ondersteunen. Niveau 1, niveau 2. En daarvoor hadden we mensen nodig, competenties nodig en bedrijven die dat ook kennen.
Maar dat betekent, als je zegt het was uit noodzaak, we moesten ook wel door met het bedrijf, dat het dan niet zoveel te maken heeft met bepaalde bedrijfswaarderingen of de stand van de rente. Je had het een half jaar eerder tegen een andere prijs wellicht ook wel gedaan.
Zeker.
Echt?
Ja. Absoluut. We hadden nood aan en we hebben in alle openheid al een tijdje bezig geweest om dat te doen. Maar eerst moesten wij ook een nieuwe financiële structuur neerzetten met andere partners om dit te kunnen gaan realiseren. En dat hebben we gelukt vorig jaar in april 2023 met aan de ene kant Franse investeerder Andera en anderzijds onze nieuwe huisbankier ING. En daar hebben we eigenlijk dan de zaadjes gelegd, ook het plan neergelegd van hoe we die transitie van onze onderneming willen oppakken.
Maar want je zegt dat we hebben een andere structuur daarvoor nodig gehad om echt zover te komen. Ja. Maar als ik het plat sla, dan zie ik dat je het ene private equity bedrijf voor het andere verruilt. Dus dan zou mijn gedachte zijn, ik zie een van bijna pijnen vertrokken gezicht, want ik maak blijkbaar een fout. Ja. Je kunt het met dat andere private equity bedrijf dan toch ook regelen?
Nou, bleek dat het oudere of het inzittende private equity bedrijf geen perspectief meer had. Het fonds was gesloten. Ja, en er waren al meerdere pogingen geweest om een uitstap te realiseren.
Dat zat ook al lang in, hè? 2010 zag ik ergens.
Ja, inderdaad.
Dat is maar je krijgt voor zo'n bedrijf aan de lange kant.
Ja. We gaan heel ver terug moeten gaan. Er was een heel belangrijk issue dat zich stelde in 2017, 2018. Momentje waarop ik ben binnengekomen in het toenmalige bedrijf. Eigenlijk onder de vorm van proberen een herstructurering neer te zetten. En dan 6 maanden later te vertrekken. Nou, die 6 maanden zijn nu 6 jaar. Ik ben dan ook actief ingestapt in het bedrijf. Ik heb er ook in geïnvesteerd. En we hebben de transformatie gedaan van een hardware dozenschuiver naar een servicesbedrijf. Dan krijg je de hiccup van corona. Die heeft ons echt wel geraakt. Want ja, die printers of die multifunctionele toestellen staan bij onze klanten. Als die klanten er niet zijn, produceren die niets. En het verdienmodel is ongeveer 1 euro aan de hardware en 1 euro over de looptijd aan dienstverlening, aan servicecontracten die je krijgt. Dus dat heeft ons behoorlijk hard geraakt. En dan ben je in eerst weer, ik denk, niemand die op 13 maart 2020 wist wat er stond te gebeuren. Dus ook wij niet. Ja, we zijn er dan stilaan beginnen doorgaan. Gelukkig hadden we ons businessmodel omgesteld. En hebben we eigenlijk die periode relatief goed kunnen doorkomen. Ook met enorme steun van onze medewerkers. En dan kom je, laat ons zeggen, in een fase waar dan opnieuw gekeken wordt van hoe kunnen we uit deze situatie nu beginnen te denken aan de transitie van ons bedrijf naar een meer digitale speler, meer dienstverlener, nog meer op die IT-weg te gaan.
Maar zonder na te willen trappen, bespeur ik hier nu toch dat de vorige eigenaar, het vorige private equity bedrijf, jullie toch een beetje heeft beknot. Het tempo terug heeft gebracht?
Beknopt is denk ik niet de juiste uitspraak. Ik denk, situaties ontstaan en er zijn gegeven omstandigheden die komen. En ik denk, het is duidelijk.
Nou, deze private equity, dat jullie nu een nieuwe structuur hebben. En je staat hier omdat je bedrijven hebt overgenomen. Precies. Bedrijven waarvan je zegt, het was volstrekt noodzakelijk.
Ja.
Met andere woorden, dat had wat mij betreft ook wel wat eerder gekund. En dat komt blijkbaar niet vanwege de
precies,
destijds geldende structuur.
Zo gaat het in het leven, Thomas.
En dan zeg ik, heeft het je beknot?
Ja, dat is, ik ga niet noemen beknot. Ik denk, ieder heeft het recht om zijn prioriteiten te bepalen. En die prioriteiten waren niet meer gesynchroniseerd. En dan moet je dus eerst een andere oplossing zoeken. En die hebben we gevonden in april 2023. En kijk, als je april 2023 een nieuwe structuur neerzet, een nieuwe aandeelhoudersstructuur neerzet, een nieuw kapitaalbronnen hebt aangeboord, en je kan dan bij wijze van spreken in maart van het jaar erop, dat is minder dan 11 maanden later, twee acquisities doen. Nou, dan denk ik dat we goed werk geleverd hebben met z'n allen, met het team, met het hele ecosysteem dat er rondhangt. En,
ben je dan nu even klaar of is dit het begin van nog iets veel groters?
Nee, ik denk, we willen zeker kijken hoe we nog verder kunnen uitbreiden. De reclameonderbreking hoor ik al een beetje van je zeggen van is de honger gestild? Ik denk niet dat het daar echt om gaat. Ik denk, je hebt terecht gehad, we hadden zeker honger om iets te kopen. Maar het gaat niet over honger stillen of niet. Want ik denk, als je dingen doet vanuit honger, dan is het niet altijd de juiste beslissing die je gaat nemen.
Maar misschien kijk je wel naar het speelveld waarin je opereert. Zie je andere bedrijven die groter worden, moet je min of meer gelijke tred houden, omdat je anders een overnameprooi wordt of niet meer interessant voor grotere klanten. Spelen dat soort overwegingen ook een rol?
Ja, zeker. Je moet relevant blijven voor je klanten. Ik heb 30 jaar gediend in de grote corporates. Ik weet wat dat betekent op een gegeven moment richting en zeker het MKB. Wat wij proberen te doen is eigenlijk die oplossingen die grote organisaties allemaal als technologie naar voren brengen, om die gevat neer te zetten bij onze klanten met de juiste support. Bijvoorbeeld een van onze onderscheidende factoren, denk ik, is dat wij onze eigen helpdesk hebben, waar mensen in de Nederlandse taal met jarenlange ervaring ook de klanten kennen en ze ook kunnen ondersteunen. Ja, dat een enorm onderscheidend vermogen is dat we hebben, wat je dikwijls bij anderen niet gaat zien.
En hoe lang hou je daar nog aan vast? Want ook jullie zien natuurlijk allerlei technologische ontwikkelingen krapt op de arbeidsmarkt. En dan heb je je unique selling point, namelijk die Nederlandstalige helpdesk. Maar je moet hem wel in de lucht zien te houden.
Ja, dat kunnen we ook, want ook daar wordt technologie ingezet. Er is een software-applicatie die heet Care AR. En die maakt gebruik van augmented reality. En dat betekent dat je eigenlijk veel meer kennis centraal hebt zitten, maar die je die enorm kan distribueren.
Oh, maar er zitten geen mannen en vrouwen achter de telefoon.
Sorry?
Ik dacht heel even dat er echt mensen
achter
de telefoon zaten.
Ja, maar die gebruiken die software om sneller en efficiënter te kunnen diagnosteren bij klanten en sneller te kunnen ondersteunen. Want je hebt nog altijd wel die menselijke factor nodig. Technologie en software gaat het alleen nooit redden. Daar ben ik 100% van overtuigd.
We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf natuurlijk toelichten. Zakelijk Nederland is over het algemeen goed voorbereid op een digitale aanval, of de digitale beveiliging van het Nederlandse bedrijfsleven is volstrekt ondermaats. Je mag het achteraf natuurlijk nuanceren.
Ik denk dat ze niet klaar zijn.
Jo van Onsem is hier. Digitaal dienstlener Onezillium leidt hij. Hoe kwetsbaar is in jouw optiek dan het Nederlandse bedrijfsleven?
Ik denk dat we zeer kwetsbaar zijn. Als je kijkt vanuit security, beveiliging, klassiek. Heel ons beveiligingssysteem dat we hebben is opgebouwd na incidenten.
Ja, dan demp je de put.
Ja,
als het kalf dronken is.
Ja, ik was op zoek, want iemand even vanmorgen die uitspraak nog bijgebracht. Maar leuk dat je ze zelf neerzet. Je hebt daar altijd drie factoren, denk ik. Je hebt mensen, je hebt technologie en je hebt processen. Ik denk op de technologische vlak, denk ik dat er heel veel gedaan wordt. Er is heel wat dat uitgevonden wordt, heel wat dat neergezet wordt door alle grote spelers. Iedereen is bezorgd met dat beveiligingsapparaat. Maar dan komen we bij het stukje proces. Heel wat organisaties denken, oké, Microsoft bouwt wel die veiligheid in. Of HP bouwt die wel in. Dat doen die ook. Maar het is net zoals bij je thuis. Je kan alles hebben wat die leveranciers brengen. Maar als je de deur laat openstaan, komen ze binnen.
En dat als jij je codes wordt gecreëerd door de mens. Het is de mens die dan de zwakste schakel is.
De mens is in deze zeker de zwakste schakel. En vandaar ook dat in het security, ik zal maar zeggen, ecosysteem, om nog maar eens het woord te gebruiken, heb je verschillende facetten En wij zitten voornamelijk in de awareness en het aantonen waar kwetsbaarheden zijn. Ja,
dat vroeg ik me af. Hè? Dat blijkt ook duidelijk uit jullie diensten. Jullie constateren eventuele zwakheden in systemen van bedrijven. Maar het vaststellen is natuurlijk nog iets anders dan het ook daadwerkelijk verhelpen van het probleem. Ja. Waarom moet ik daarvoor naar een ander bedrijf? Zou het niet veel mooier zijn om dan te zeggen, als we het constateren, dan lossen we het ook voor je op?
Het is een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt. En is zeker een aspect dat in de hoofden speelt van de klanten. Maar je gaat wel heel veel afhankelijkheid bij één organisatie of één persoon brengen. Waarom zien we in veel bedrijven de security officer of de CISO ontstaan die naast de CIO staat? Wel is om die onafhankelijkheid te gaan krijgen tussen de twee organisaties. En je moet kunnen, een beetje zoals de interne audit, een onafhankelijkheid kunnen hebben om effectief te gaan testen.
Dus het is een voordeel dat jullie niet dat onder één dak samenbrengen,
precies,
zeg jij?
Ja. Precies. Ja.
Want dus er zijn bedrijven die misschien denken, ik wil snel klaar zijn. Het wordt geconstateerd door Onezillium.
Wij zullen wel de adviezen geven van wat je kan doen.
Maar ook doorverwijzen actief naar bepaalde bedrijven.
Doorverwijzen, ja. Ja.
Is het nog een nadeel dat veel klanten misschien van oudsher toch op een andere manier bij jullie zijn binnengekomen? Die denken, nou, dat bedrijf dat ken ik van de printers en ze hebben hun portefeuille ook al wat uitgebreid. Maar nu zijn ze blijkbaar ook nog cybersecurity specialist.
Nou ja, ik denk het heeft te maken met een hele visie die wij hebben. We praten over informatiestromen, over data. Die data die in die documenten verweven zit. Want we praten nu wel heel sterk over het security verhaal. We zijn ook al heel sterk aanwezig in wat we noemen informatiemanagement. En we praten over informatie beheren of informatie beheersen. Ik heb het net ook aangehaald, er is een gigantische toevloed aan informatie. Vele mensen die de dag van vandaag op kantoren werken, doen eens de enquête. Hun werkorde wordt bepaald door de inbox in hun mail. Ja, gaan stuk voor stuk die informaties verwerken en gaan die, al afhankelijk van hoe het beleid in een organisatie zit, in een meer gedeelde omgeving verwerken, maar ook heel dikwijls gewoon in hun eigen inbox gaan ze mapjes maken waar informatie staat en gaan verwerken. Nou, diezelfde persoon die is op een gegeven moment onoplettend en die wordt door een phishing mail gaat hij erop in. En veel keer weet hij het misschien niet. Misschien denkt hij dat dat iets gebeurd is. Mensen hebben ook een soort van schroom om dat misschien te gaan melden.
Dus je zegt het een heeft wel degelijk met het ander te maken.
Ja, absoluut.
Ik zat het door te bekijken. Ik denk in de geschiedenis vanuit die printers. Dan komt daar inderdaad informatiebeheer en systemen komen erbij. En dan die veiligheid, dat veiligheidsaspect. Doen jullie ondertussen niet wat veel?
Nee, want dit is exact wat onze klanten van ons willen. Die printers die staan daar niet alleen maar om een toner op een blad papier te brengen of inkt op een blad papier te brengen, die zijn een resultaat van een proces dat hogerop ligt. Daarom staat er, want ik denk dat iedereen, als je het digitaal kan verder sturen, zal die het verder doen. Waarom gaat die precies naar die print? En dat is nou precies waar wij op binnenkomen. Dan gaan we kijken op stroomwaarts, hoe loopt dat proces en kunnen we daaraan werken om het traject verder digitaal te brengen. En één keer als we dat hebben, dan kan je er ook de nodige veiligheid rondleggen. En die credibiliteit hebben we met deze twee bedrijven, deze twee acquisities, absoluut gerealiseerd.
1 op de 5 MKB'ers krijgt te maken met concrete dreiging, is zelfs al slachtoffer van cybercriminaliteit. En toch, nog eventjes voor de zekerheid de vraag, niet alle MKB'ers verdienen op dit moment groot geld. Sommige marges staan onder druk, de winst staat onder druk. Hebben die dan wel de prioriteiten op een juiste volgorde? Met andere woorden, zijn ze bereid om hierin te investeren?
Ik denk dat die vraag heel pertinent is en dat het antwoord daarop waarschijnlijk meer nee is dan ja. Maar dat is dan weer onze taak om naar die bedrijven naartoe te gaan en die bewustzijnvorming te gaan creëren. Men is onbewust en onbekend. We moeten de mensen bewust maken of bekend maken met de problemen die er kunnen ontstaan. En ze dan uiteraard bewust maken van het feit dat ze dit niet doen, dat de achterkant van die medaille veel lelijker is dan de korte termijn.
En werkt dat? Of zeggen ze, dat zie ik tegen die tijd dan wel? Ik heb het nu gewoon simpelweg niet.
Ja, dat is een keuze die bedrijven kunnen maken. En ik heb hier niet de pretentie om te zeggen dat ik elk bedrijf in Nederland mijn oplossing ga bedienen. Maar er zijn genoeg bedrijven die zich dat wel bewust zijn. En we praten niet al over bedrijven, we praten ook over organisaties. We praten over semi-overheid en overheid. En die overheid die heeft ook een bijkomende grote verantwoordelijkheid. Het VOO, dus dat men moet openbaar besturen, moeten kunnen aantonen over welke informatie zij gaan beschikken. Dat denk ik is een hele uitdaging om dat mooi in orde te brengen. En daarvoor zijn informatiemanagement systemen.
Want hoe kijk jij dan nu de informatiehuishouding van de overheid? Ik sprak erover met de speciale commissaris die is aangesteld om dat allemaal te stroomlijnen. En die zegt ja, ik snap wel dat het soms zoeken is naar een speld in een hooiberg. Want men weet op basis van allerlei verschillende systemen, ICT-huishoudingen ook simpelweg niet meer met elkaar te communiceren of wat waar is.
Ja, precies.
Is dat ook echt zo?
Ja, dat is ook echt zo. Ik bedoel, we zijn allemaal klant, bij wijze van spreken, van die organisaties. Om er eentje te noemen, ook ministerie van Financiën, Belastingdienst.
Ja. Ah, de Belastingdienst, daar is hij dan.
Ga ook naar andere.
En als jij daar dan je tanden in zou zetten in de Belastingdienst, wat zou je dan veranderen?
Maar ik denk dat we daar moeten kunnen gaan zorgen dat de mensen, als die aangesproken worden, wat ik ook doe, ik bel ook al toe wel eens met de Belastingdienst en ik wil ook graag snel beantwoorden.
Het is weer een beetje de tijd van het jaar, hè?
Ja, snel geholpen worden. Dus op het ogenblik dat die mensen, dat die eigenlijk toezicht krijgen en toegang krijgen, toegang. Ik zeg niet dat ze er iets mee kunnen gaan doen, maar tenminste kunnen zien, ja, welke informatie er over mij beschikbaar is en dat ze dat dan kunnen helpen. En daar ben ik recentelijk ook nog mee geconfronteerd geworden dat dat niet altijd het geval is. En dat brengt natuurlijk dan met zich mee dat je daar tijdverlies hebt, frustratie van die medewerkers, want die willen jou graag helpen. En dan denk ik dat we wel een technologische oplossing hebben.
Ja, maar binnenkort is het allemaal verleden tijd, want dan hebben we kunstmatige intelligentie, toch? De grote game changer.
Ja, ik sluit me aan bij wat de opinie zegt en ik geloof ook sterk daarin. Ik ben absolute fan van data. Ik wil ook een meer en meer data-gedreven organisatie zijn. Waarom? Simpelweg omdat die data mijn mensen slimmer maken. En als zij slimmer zijn, kunnen ze mijn klanten beter helpen. Dus ik ben daar absoluut van een voorstander van.
Ja, maar moet je wel weten, bijvoorbeeld als een werkgever, dat jouw medewerkers AI gebruiken in hun werk. Er is redelijk recent Brits onderzoek verschenen waaruit blijkt dat een kwart van de Nederlandse werknemers gebruik maakt van kunstmatige intelligentie, op welke manier dan ook, zonder dat een werkgever daarvan weet. En dat betekent dus toch dat er uiteindelijk ook publiek wellicht informatie van A naar B gaat.
Juist,
en
helemaal
dan
juist.
Komen we weer op een potentieel risico uit.
Helemaal juist. En twee maanden geleden heb ik een presentatie gekregen van een bedrijf die dus artificiële intelligentie oplossingen brengt naar ondernemingen. En hij zei tegen al de CEO's in de zaal, je moet je medewerkers in eerste instantie verbieden met ChatGPT te ageren met andere, externe artificiële intelligentie. Vooraleer je eigen beleid op orde hebt. Dan zijn we weer bij het puntje beleid. En beleid betekent informatie beheersen. Ja, niet alleen beheren. Beheren is waar ze staat in, maar ze beheersen en zorgen dat er een beleid rondstaat. Nou, dat is precies waar wij op willen inzetten, waar we op doen. Waar we ook al de dag van vandaag aardig wat klanten hebben die we bedienen. En we kunnen daar uiteraard nog heel veel verder in gaan. En één keer als je dat aspect hebt, dan heb je ook je informatie op orde. Als je ooit een AI wil gaan inzetten, heb je nood aan betrouwbare data. Nou, wie kan bepalen welke de laatste versies van welke informatie in zijn organisatie? En dat zijn de betrouwbare data. Als je die hebt, dan kan je gaan kijken, oké, hoe ga ik ze met cybersecurity experten vermijden dat ze op de straat komen, maximaal. Want ja, je kan nooit 100% de garantie afleveren, maar wel het nodige doen om dat voor onze klanten te beveiligen.
Jo van Onze, ik stuur je terug de straat op. Het zit erop.
Oh, ja. Jammer. Hadden nog een half uur verder dat kunnen doen, Thomas.
Maar het zit er toch echt op. Van de digitaal dienstverlener One Zillium. Dank voor je komst.
Graag gedaan, dank je.
Dit was de Top van Nederland met Jo van Onsem van digitaal dienstverlener One Zillium. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Riek Siertsema, voorzitter van de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, over de noodzaak van arbeidsmigranten in de bouw. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.